Goedemorgen.
Goedemorgen.
Louise, die heeft gisteren bij de inleiding om 7 uur iets verteld over de gang van zaken. Ook aan mensen die voor het eerst hier kwamen. En een van die mensen, die heeft naar de hand aan iemand zo, die het weer aan mij vertelde, gevraagd zo van, God, waar kom ik nou in terecht, zoiets van. Die hoorde alleen deze zin, die kwam iets te laat, die hoorde dit. Ton zal tijdens de eerste tijdshow in de session praten waarom de Doxan vervangen wordt door de Mutual Inquiry. 6 woorden waarvan niemand iets begreep. Zo gauw gaat het dat een taal die voor ons eigen is, voor een ander niet herkenbaar is. Er is nog een sterker voorbeeld. Louise die had ook verteld, Paul komt niet, die wordt vervangen. Vroegen mensen, Paul? Wie is Paul? Zo gaat dat. Ja, en ik heb dat ook een keer meegemaakt. In lang geleden, ik denk 20 jaar geleden, toen een sutra in België, de Hartsutra, in het Nederlands gelezen werd, maar een aantal woorden niet vertaald werd. En dat iemand ook vroeg, wat krijgen we nou zo van? De Hartsutra begon daar zo. Toen de Bodhisattva Avalokiteshvara in de Prajnaparamita was afgedaald, begreep ze dat de skandha's getekend waren door Sinyata. Zo, dat is dan duidelijk. Zo gaat dat, hè? En waar het dan eigenlijk om gaat in die Hartsutra is om het bereiken van de Anuttara Samyak Sambodhi. Dat is een risico van alle talen, dus van alle woorden. Zelfs van zo'n Engels woord mutual inquiry, want daar zou ik het vandaag over hebben. Ik doe wel even mijn vest uit, want ik krijg het als ik ga praten altijd wat warm. Ik heb helaas geen beter woord voor die Engelse term. En eigenlijk is hij me ook dierbaar, want wat wij hier proberen tot uitdrukking te brengen, samen, allemaal, en echt met een accent op, laat ik dat voorop stellen, want dat is ook mutual inquiry, gelijkwaardig. Niet in een hiërarchie, hoewel natuurlijk onvermijdelijk, want mensen samen zijn, dingen geordend moeten worden, en alles zijn unieke plaats heeft, maar in de grond, is het tussen ons gelijkwaardig. Dat hoop ik ook duidelijk te maken in dit verhaal, in andere verhalen, maar ook met dat begrip mutual inquiry. En dat begrip is ontstaan in die vernieuwingsbeweging in Japan van Hisamatsu en Masao Abe, die mij zo beïnvloed hebben. Vanaf de eerste ontmoeting, mijn eerste ontmoeting met de Zenweg, was met Masao Abe. En de eerste teksten kreeg ik van hem en van Hisamatsu. En hierover. En hij vertelde daar ook over. En dat was een praktijk natuurlijk ook binnen die vernieuwingsbeweging in Japan, mutual inquiry, wat dat is dadelijk. Maar de diepste betekenis is dat het juist doorbroken wordt, het idee dat het iets specifieks is voor een specifieke secte van het boeddhisme of een specifieke richting, zoals in de Zen. Je hebt dan allerlei mooie, dat is het niet. De basis van Hisamatsu, van Masao Abe en ook van Teaching, maar die las het van hen, maar die beleefde dat op zijn manier in Indonesië, daarover dadelijk, dat was, wat hier tot uitdrukking komt, is van alle mensen, van heel de mensheid, van alle mensen op een unieke manier. En dat is ontmoeting. Het diepste is die ontmoeting tussen mensen. Het is niet voor niets dat Masao Abe, toen hij 80 werd, een boek gepresenteerd kreeg met als titel Masao Abe, A Zen Life of Dialogue. En sommigen van u hebben dat. En wat mij altijd in hem geraakt heeft, daarover ook duidelijk, is zijn bereidheid te luisteren en samen met anderen bij die diepe vraag te blijven, die diepe, diepste vraag van het leven, van elke religie, van heel de mensheid, die in de zender uitgedrukt wordt, zoals gisteravond in die boodschap, hè, en ook wel in de woorden, the great matter of life death, de grote zaak van leven dood, een grote mysterie of grote onmogelijke vraag van leven dood. Dat is niet iets goedkoops. Dat is niet iets van een specifieke richting. Dat zal in elke richting, ook in het christendom, ook in het jodendom, een eigen klank, een eigen kleur krijgen. Dat heeft ook in de zen een eigen kleur gekregen. Maar wat Hisamatsu met het begrip mutual inquiry duidelijk wilde maken is, hij schrijft dat bijvoorbeeld in een boek, Zen, een hoofdstuk, Zen voor de masses. Meditatie voor de massa's. Dat was nieuw. Dat vergeten wij. Zen, meditatie, boeddhisme was allereerst eeuwenlang iets voor monniken in kloosters. En langzaam is dat verschoven, al met de doorbraak van het Mahayana boeddhisme is het begonnen. Het was eigenlijk al in de tijd van de Boeddha daar ook. Maar elke religie, en dat is een grote valkuil, en het is tegelijk ook nodig dat het kristalliseert, dat het een duidelijke vorm krijgt. Maar het gevaar is ook dat die vorm, die structuur, die hiërarchie gaat overheersen. En dat het iets van een kleine meerderheid wordt tegenover een grote minderheid die het niet weet. En daar pleit hij voor dit te doorbreken. Het is iets van elke mens, op elke plek waar wij ook staan. En dat oorspronkelijke gelaat hebben wij allemaal zonder uitzondering. En wij zijn allemaal uniek. En dat wilde hij uitdrukken met mutual inquiry en zen voor de masses. Voor de massa's is het is iets van overal, van iedereen. Vandaar dat luisteren naar andere stemmen. Hisamatsu reisde de wereld af om mensen te ontmoeten. Hij heeft ooit een bedevaart gemaakt naar Jeruzalem om daar in navolging van Jezus, zegt hij, de Christus zijn kruis op te nemen tot het einde toe, hoe zwaar ook. Dat is al een indrukwekkend getuigenis. Maar al zijn gesprekken met iedereen in het Westen, met theologen en vooral Masao Abe, is dat openbreken. En dat zit in dat woord mutual inquiry. Hoe typisch dat ook lijkt van, oh, daar waarschuwt hij ook voor, dat is typisch van de Fast Society. Daarover dadelijk hoe dat daar ging. He, ik zal het wel even nu in het kort vertellen. De bijeenkomsten, de sessions in de Fast Society, die Hisamatsu stichtte als vernieuwingsbeweging, en waarbij hij ook geen transmissie wilde geven, en ook Masao Abe niet, dat was allereerst met dat wederzijdse respect. Tegen alle kritiek in. Dat was tijdens het zitten, werd in de middag een periode afgekondigd, waarbij iemand dan, dat is wel typisch Japans, ineens riep in de stilte, mutual inquiry. En dan kon men in Japan, en dat heeft 30, 40 jaar perfect gefunctioneerd, dan kon men opstaan en aan iemand vragen, als men met een vraag zat, en dat was dat, the great matter of life death, de grote, wat is leven, wat is dood, die grote onmogelijke vraag in alle aspecten van het leven, zoals het eruit komt, om daarbij te blijven. Dus men ging naar iemand toe, men boog, men ging naar buiten en na 20 minuten kwam men terug en ging weer zitten. En soms stond er niemand op. Dan was het niet nodig. Daar was het langzaam gegroeid. En tegelijk maakt hij duidelijk, laat het nooit iets zijn van alleen deze Fast Society. Dit is hoe wij het doen tijdens een session. Maar mutual inquiry, letterlijk, mutual self-inquiry noemt het, dat is, hoe vertaal je dat nou mooi, dat kan ik ook niet, wederzijds zichzelf in vraag stellen, zelf zoeken. Ik heb er, laten we het maar houden bij dat woord, omdat Hisamatsu en Masao Abe voor mij zo belangrijk waren, en omdat ik weet geen beter woord. Voor Taisho wel, dat moeten we, al die woorden moeten er eigenlijk uit, ooit komt dat wel een keer. Maar hij zegt, dit is iets wat overal gebeurt. Bij elke echte ontmoeting. Bij elke echte ontmoeting. Ook met een boek, ook met literatuur, ook met muziek. Bij elke ontmoeting kan deze diepste vraag van het bestaan opduiken en verwoord worden. Zelfs zonder dat wij ons bewust zijn, ach, ik ben hier bezig met mutual inquiry. Dat is secundair. Soms gebeurt het zo. En hij blijft dat herhalen en hij schrijft daarover. En als u dat eens wil lezen, ik heb dat opgenomen in mijn boekje Kloppen waar geen poort is. Ik weet niet, sommigen van u hebben het. Ik wil niet zeggen, koop het nou maar allemaal, want daar staat het in. Als u echt denkt, ik wil het per se niet kopen, want ik verdom het om het te laten aanpraten op de markt, dan wil ik het wel iemand laten fotocopiëren. Die drie pagina's, dat heb ik ook mijn hele leven gedaan. En daar ben ik ook vaak voor onderuit gehaald. Ik zit me soms in een echt bij, hoe heet die winkel ook weer? Bekende? Albert Heijn sta ik dan en op te sturen. En, maar dat gaat niet meer. Maar het zijn maar 5 bladzijden. Pagina 68 tot 72, 73. Kijkt u het na. Ik heb dat ook opgenomen in, voordat het boek uitkwam. Toen ik nog in België mijn retraite gaf, in Drongen. In onze syllabus Koan, in de Mahakaruna-traditie, in de Chinese traditie. Daar stond deze tekst in. Maar, ik was toen nog fit genoeg. Ik kon toen nog de hele dag dat persoonlijk doen. Dat is het andere stuk van de traditie. Dat is zoals ik het in de Chinese traditie, in de Japanse en de Koreaanse bestaat. Dat heb ik ook proberen levend te houden. En het is niet dat dit beter is, het is anders. Het is niet of, maar het is en. Blijkbaar is de tijd gekomen, voor mij is dat zo, om dit op het ogenblik heel duidelijk naar voren te brengen. Als een mogelijkheid, met alle risico's. Maar dat is ook met een persoonlijke toxan, makkelijk is het niet, daarover dadelijk, en dit ook niet. Want toen de Fast Society in de Tiltenberg retraites ging organiseren, en sommigen van u waren erbij, dan weet je nog hoe dat ging. Daar werd, dat was allemaal voor westerlingen, voor Nederlanders, daar ging ook echt die mutual inquiry. En de hoop was, misschien staat er iemand op en heeft dan de moed. Maar het was een horde van de jongens naar de mooie meisjes, die dan niet een kwartier, maar een uur lang ergens in de tuin achter de bosjes verdwenen. En het was een run op de zogenaamde leraren en de mensen die het zogenaamd beter weten. En we hebben dat een aantal keren gedaan en dat was niet makkelijk. Dat is dus met de nodige valkuilen, dat is zo. Dus ik haal het erbij, kijk daarvoor uit. Doe het echt als je met een diepe vraag zit. En niet van, ik zit in mijn leven persoonlijk met problemen, dat hebben we allemaal. Het leven is gewoon niet makkelijk en het is eenzaam. Ook daar kun je soms over praten. Maar neem je voor dat echt authentiek te doen. En lees dus nou eens die pagina's eens een keer om te ontdekken wat het is. Niet om, praktisch is het, wij kunnen de hele dag door aan iemand die we al kennen of niet kennen of waar we vertrouwen in hebben, kunnen we zeggen, goh, mag ik een keer met je praten? Dat is de feitelijke praktijk. Die ander kan nee zeggen. Die mag ook zeggen, nou, ik vind het eigenlijk moeilijk. Liever met alle respect en met alle dankbaarheid voor het vertrouwen. Je hebt recht om dat nee te zeggen. Maar het allerbelangrijkste is, en ik weet dat uit eigen ervaring, en ook van de zenmeesters die ik gesproken heb, vooral Japanse waren dat toen, Teaching had zo'n eigen manier, de grote valkuil om met zenwijsheden aankomen. Cheap zen talk. Zo zei Sansolin dat altijd. Hè. Kijk uit voor in die gesprekken voor cheap zen talk. Of voor uitdagen, challenge. Ik zal jou uitdagen zo. Het belangrijkste is, en dat heb ik ook moeten leren, en ik heb ook mijn valkuilen gekend, dat je leert als een ander naar je toe komt en je zit met een vraag, dat je luistert. Want jij kunt een ander het niet vertellen. Ik ook niet, niemand. Je kunt proberen soms iets te zeggen, maar het is heel gauw te veel. Ook dat heb ik ontdekt. En ik heb hele tijden gehad, tot vorig jaar toe, misschien nu zelfs nog, dat ik in mijn agenda schrijf, bij het nieuwe jaar, elke maand opnieuw of elke week een tijd lang, om mijzelf dat in te prenten, Ton, en ik schreef het in het Russisch erin, Molchi i slushai. Zwijg en luister. Want makkelijk is dat niet. Het ligt bijna op de loer als iemand iets zegt om iets naar boven te halen uit alles wat ik gelezen heb en een of ander uit de Zen-traditie. En dat is het niet. Soms kan dat. Maar dat komt wel op andere manieren aan bod. Maar het voornaamste is dat je luistert. En dat je daar nederig bij bent. En klein. En dat je weet dat je soms het antwoord niet weet. En meestal niet. Omdat wij allemaal uniek zijn. En dat het een wonder is als er een ontmoeting is. Hoe dan ook. Weet u, voor mij is het een heel indrukwekkend voorbeeld geweest. Wat ooit, ik ben uiteindelijk het eerste in Japan terechtgekomen, Masao Abe. Ik heb toen Kobori ontmoet. En via daar een aantal andere zenmeesters waar ik dan ook wel sessies deed. En met sommigen heb ik tot de dag van vandaag persoonlijk contact. Dus helemaal niet meer. Ook persoonlijk, hè. Dus dat we ook schrijven over hoe we het leven nou zien. Een oude Japanner. En die heeft mij ooit gezegd, een Japanner die doksan gaf. Ja, zei ik, ik zou het in Nederland. Zolang ik kon luisteren naar een antwoord op een zogenaamde koan, of een koan kon zeggen, dan voelde ik me wel safe. Dan was veilig voor mij. Een ander had zijn koan, ik kon ja zeggen, ik kon nee zeggen, ik kon bellen. Ik was een beetje. Maar als mensen met persoonlijke vragen kwamen, ik had de neiging om te zeggen, blijf bij je koan. Maar er was een moment dat ik dat niet meer kon. Dat ik moest luisteren. En ik moest luisteren. En ik wist niet wat ik moest antwoorden. Ja, dat was iemand die al 30 jaar zendmeester was. En hij zei, als ik naar de doksankamer liep, dan liep ik eerst een stuk in de gang op en neer van onzekerheid. Dat vind ik zo ontroerend. Dat is ontroerend. Dat is zo'n diep besef hoe klein wij zijn. Daaraan is een hoofdstuk gewijd in een van de boeken van Daisen Suzuki. Daaraan. Het laatste deel van de essays in zenboeddhisme. Hij doet daar een woord wat behoort tot de innerlijke houding van wat hij dan noemt de bodhisattva. Maar hij maakt tegelijk duidelijk, dat is de werker op het land. Dat is iemand die nooit van zen gehoord heeft. Dat kan iedereen zijn. Hè? En dat woord is, dat staat oorspronkelijk dus in de Pali of het Sanskriet, Xanti. Dat is niet Shanti, dat kennen we allemaal. Xanti betekent deemoed. Besef. Hij gaat daar diep op in. Besef van onze beperktheid en van onze onmacht. Menselijkerwijs kunnen wij een ander niet helpen. En toch kunnen we helpen. En misschien het beste door te ontdekken dat wij met alles wat we zouden willen doen, aan praktische dingen, aan mooie gezegden, aan zen-aforismen en alles, dat het niet is. Dat het zwijgen is en het luisteren. Zoals iemand mij ooit dat verteld heeft, die in radeloosheid niet meer wist, ook uit de zen, wat tegen iemand in nood die te kiezen ging moest zeggen en maar bleef zwijgen. En uiteindelijk dat die ander zei, ik dank je dat je alle woorden inhield. Dat is ontroerend. Dat is wat die oude zenmeester in Japan mij zei. Ik zal dat beeld nooit vergeten. Ik loop op en neer. Ik durf soms de doksankamer niet in. Ik weet, ik zou het liefst terugvallen, maar weer die koan of een mooi gezegde of uitdagen of wat dan. Nee, ik moet luisteren. Ik moet zwijgen en ik moet dit beseffen. Xanti, onze beperktheid, onze betrokkenheid, dat wij een ander zijn. Dat een ander uniek is. En dat er toch iets is, al is het maar dat ik daar zit. Maar niet meteen denken, ik heb een trucje in de trucenkast om een ander een spoor verder te helpen. Soms komen er woorden in ons op. Ook dat moeten we loslaten. Maar garanties hebben we niet. En soms is het zwijgen. En zoals die zenmeester, die onmacht, iets wat het meest ontroert. Ik heb dat zelf meegemaakt met Te Ching. Er is één periode geweest dat ik het zo wanhopig en moeilijk had. Ik weet al niet meer wanneer dat was. Dat is ook denk ik wel 30 jaar geleden. En dat ik het er tegen uitgooide. En dat hij, ik heb zijn onzekerheid en zijn, hij kon door de grond gaan. Ik zag het dan alles. Wat heeft hij ook gezegd, naar de hand. Maar dat heeft mij het meest ontroerd. Dat hij niet kwam met een mooi gezegde, of ga iets rechter zitten, of dieper ademen, of met een vraag, niks. Hij pakte mijn hand. En ik zag bijna de vertwijfeling van, ik kan niks meer doen. Maar dat heeft wat gedaan. Dat doet wat. Wij weten niet wat werkt. Maar het is belangrijk dat er ontmoeting is. Dan luisteren we maar. En we moeten dat leren. Ik heb dit ook moeten leren. Mutual inquiry is niets. Dat ga ik even doen. Ik ben al zo lang bezig met Zen. Ik kan niks. Het is nog altijd voor mij. Want wat ik vertel over die oude man. Die angst had om de doksankamer binnen te gaan. En over Tijing. Ik heb dat net zo goed gekend. Ik heb het nooit makkelijk gevonden. Het is iets heel wezenlijks. Hier houdt werkelijk alles waarvan je denkt, dit werkt, houdt op. Wij weten het niet. En toch werkt het. Dat is het grote wonder. Dat is de kern van mutual inquiry. Dat is wat Masao Abe probeert duidelijk te maken als hij met christenen in dialoog ging. Altijd, wat bedoelt een ander als hij dat zegt, al is die taal nog zo anders. En wat bedoelt u? En ook zeggen, ja, wij kunnen van u leren. Ik ken een geval waarin Masao Abe van iemand die werkte, nou dat was bijna zijn tegengestelde, hoe positief hij schrijft wat hij van die man leert, terwijl het averechts is. Dat heb ik groot gevonden. Dat is een soort deemoed. Dat is misschien, dat vertelde Masao Abe ook, dat is niet de deugd die in Zen centraal staat. Over het algemeen is, in elke traditie heeft zijn eigen valkuilen, het is dikwijls gezegd, Zen heeft het risico van een zekere arrogantie. Hè? Men heeft een soort inzicht en men kan het vertellen. En toch is die deemoed het allerbelangrijkste. Hè? Uit de psalmen, vermorzeling des harten. En daar, ik zou het liefst hebben dat u, ik kan het ook niet weer fotocopiëren, maar ik ga er in de sessie in juli met de tiendaagse daar langer op in, over dat hele begrip bodhisattva en dat xanti, dat beperktheid en onmacht en falen en met lege handen staan. Het niet weten. En dat daar een kracht in zit. Daarin. Net als dat Shinran zegt, dat waar hij ontdekt dat hij het niet meer kan, dat daar het wonder gebeurt. Dat heeft hier ook mee te maken. Ik zeg het misschien in felle bewoording, maar het is een wezenlijk aspect van de mutual inquiry. En verder moeten we dat gewoon leren. Ik dacht dat ik nog iets had opgeschreven, wat ik moest zeggen daarover. Maar misschien hoeft dat niet eens. Ja. Ja, dat is iets laatst. Een van de redenen waarom ik daar nu zo de nadruk op leg en waarom het ook zoveel voor mij betekent, ook voor het Westen, dat is de ontmoetingen die ik had in de laatste jaren van Mimi Marichal. Ik heb haar heel goed gekend. Wij waren samen op haar uitvaart. Ik weet niet of iedereen haar kende. Zij is ooit docente geweest in Japan. En kwam terug in Nederland en was een van de eerste die hier met het organiseren van zenretretretes begon in de Tiltenberg. Dat was in de eind jaren 60, begin jaren 70 zo. En ik heb aan het eind van haar leven, jij ook denk ik, hebben veel contact gehad. En ik herinner mij één gesprek. Ik weet niet of jij daar ook bij was bij de oprichting van die FAS Society, die dat gebeuren. We hebben toen geprobeerd op de Tiltenberg iets uit de grond te krijgen als tegenwicht tegen de bestaande hiërarchische visie van Zen. Een meester en een leerling en die hiërarchie en zo. Zij wilden dat doorbreken. Dat dat niet gelukt is, is wat anders. Misschien als zij in leven gebleven was, weet ik niet. Alle pogingen hebben het risico dat ze mislukken, alles. Maar ik herinner me één gesprek met haar. Want zij zag scherp hoe diep dat in mensen zit om toch een autoriteit te hebben. Er moet iemand zijn die verder is dan ik of die meer weet dan ik. En toen hadden we het over de noodzaak. Dat was vooral zo duidelijk. Ze hoopte dat ze dat nog kon in haar leven. Een conferentie over dit thema, de legende van de groot inquisiteur van Dostojevski. Hoe diep het in iedereen zijn genen zit om iemand te zoeken of te vinden die het weet voor jou. Die het voor jou kan doen. Terwijl wij, zoals Dostojevski zegt, oog in oog met de diepste vragen helemaal alleen zijn met het geloof of het oervertrouwen van ons hart. Wat de Hartsoetra ook zegt zo. Het woord dat uit het hart komt. En hoe belangrijk het was en hoe groot het gevaar was van elke religie dat die structuren daarin slopen. Priesters, hiërarchieën, bisschoppen, ook in de zen. En eerlijk gezegd, zij wees dat ook aan wat ze zag en zij had daar zo'n groot wantrouwen tegen en wilde dat zo doorbreken. En was ook zo, niet van doe iedereen maar wat je wil, maar kijk uit dat dit ene leven blijft. Wat altijd herhaald wordt in elke klassieke zendtekst. Iedereen is uniek. Zo uniek en een uniek wonder. Waar wij van kunnen leren. Al heeft hij nooit zend gedaan. En in mijn persoonlijke leven. Ik heb zoveel rijkdom gekregen. In ontmoetingen. Van mensen die nooit van zend hoorden. Nooit van boeddhisme. Ik denk alleen aan de Sovjet-literatuur. De Sovjet-schrijvers heb ik in levende lijven in Moskou ontmoet. Die hadden geen religie. Maar die ontdekten ook iets. En daar, maar ook mensen die niet schrijven. Niet alleen de schrijvers. Toevallig kwam dat op mijn weg. De getuigenissen van hun gedichten. En hun romans. En hun essays. En hun persoonlijke gesprekken. Maar ook met mensen die nooit zen deden. Daar heb ik zoveel van geleerd. Juist van hen. Ook wel eens af en toe van iemand die wel een zen deed. Maar dat is een wonder. Ja, dat is, Gods genade werkt overal. Ja. Maar Mimi benadrukte dat. En ze verwees toen ook naar schrijvers die dat bijvoorbeeld heel sterk aanhaalden. Ik heb één groot voorbeeld. U kent allemaal Krishnamurti. Krishnamurti waarschuwt altijd tegen dat guru-gedoe. Hè? En er is trouwens nog een andere Krishnamurti. Kent u die ook? Uji Krishnamurti. Dat is helemaal, dat is geweldig. Dat is bijna het, ja, zoals die tekeer gaat. Maar het is eenzijdig, maar dat kan soms niet anders, maar het maakt je wel wakker. Juist daarover. Ik weet dat iemand aan hem vroeg, ja, u zegt dat allemaal wel, maar wij gewone mensen, en dan valt hij hem in de reden. Nee, dat bent u niet. Hij zegt hetzelfde trouwens wat die Zamatsu zegt, hè. Dat bent u niet. U bent een uniek mens, precies zoals u bent, dat allereerst. Hij zegt het met zoveel overtuiging, ik kan dit niet overbrengen. Misschien komt het voor mij persoonlijk het dichtst bij als ik denk wat Masao Abe tegen mij zei, toen ik echt in een grote impasse mijn eerste ontmoeting met hem had in 1970 of 71 zo, van you are accepted, just as you are, right here, right now, hier op dit moment, hier, ook als we hier zitten, u, ik, u allemaal, totaal aanvaard. En dat is een verkeerd woord van, nou ja, oké, ik aanvaard je. Het is gewild in het bestaan. Gewild, geliefd, zo. Allereerst dat. Dat is zo fundamenteel. Dat is zo fundamenteel. Zeker uitgedrukt in het boeddhisme. Dat is zo wezenlijk. Dat staat voorop. Dat staat ook voorop in de Mutual Inquiry. En als u dan toch die pagina's leest in het boekje Kloppen waar geen poort is, lees ook wat daar staat van Rinzai. Hoe Rinzai dat zijn monniken duidelijk maakt. Hè? Van, hij schudt ze ook echt wakker. Hè? Jullie in voddige kleden monniken, jullie kaalkoppen. Hè? Jullie hebben geen vertrouwen in jullie zelf. Jullie lopen iedereen maar achterna en een tekstje en zo. Heb vertrouwen in jezelf. Het staat hier levensgroot voor me. Jullie als uniek persoon. En u ziet, op dat stond na een paar eeuwen alweer tot een traditie. En dat moet elke keer weer doorbroken worden. Dat is de stroom. Dat is, om dat moeilijke woord, de stroom van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Dat is wat elke keer al onze zekerheden en mooie plaatjes stuk breekt. En dat ons naakt doet staan. Naakt en onbevangen als een kind. Ook als wij in de Mutual Inquiry elkaar ontmoeten. En nogmaals, denk aan dat luisteren en zwijgen. Als het belangrijkste. En de rest, laat het los. Het zal ter plekke komen op dat moment, als u het doet. Wij gaan de stilte in.